Zullen wij met elkaar naar hoofdstuk 6 gaan van Efeze? Dit is een preek waar ik maanden mee bezig geweest ben. Dat klinkt een beetje vreemd, maar dit is een preek waar ik lang en lang en lang over heb na zitten denken. Lang aan het studeren ben geweest. Wat nu de essentie, of het essentie is om voor u mee te geven. En vandaag maak ik een kleine uitbreiding op vers 12 van vorige week. De vorige week hebben we bij vers 10 tot en met 12 ben ik doorheen gegaan. Maar vers 12 heb ik heel kort een panoramavlucht gegeven, afgesloten en we zijn verder gegaan. Vandaag wil ik eigenlijk daar wat meer bij stilstaan en dat wat uitbreiden. En ik ben aan het zoeken geweest om het in een preekschema te brengen. Nou, wat u heeft... Vandaag is het preekschema niet een preekschema. Ik heb maar wat op papier gezet. U kent mij normaal, dan is daar een opbouw in. Vandaag ga ik regelmatig van twee kanten de zaak belichten. En het nadeel is, als je continu... Het zal niet moeilijk zijn voor u, maar ik zal wisselen tussen de ene partij en de andere partij. En dat maakt het in een preekschema heel onhandig om dat te zetten, want er zit geen lijn in. Dan krijg je de hele tijd een wisselwerking. Dus ik heb me gewoon alles daar neergezet. Alle Bijbelversen die ik wat gebruik... Heb ik erbij geplaatst, maar het is niet zo'n mooie schema dat u het heel logisch kunt volgen. Dus dat lukte mij niet, daar heb ik ook niet veel tijd aan besteed. Maar ik denk dat hier belangrijke zaken naar voren komen. Het heeft mij, wat ik al zei, het heeft mij lang geduurd om de essentie... Als het gaat over, vandaag gaan we het hebben over demonen, laat ik het even zo zeggen, om de essentie neer te zetten. Want dat zijn soms studies, daar kan ik weken over spreken. Zoveel staat er in de Bijbel, maar daar heb ik niet veel zin in, dat bemoedigt niet, dat is niet opbouwend. Dus ik wou één preek geven en daar zoveel mogelijk induwen. Dus ik zou zeggen, luister en wees op uw hoede dat u niet meegenomen wordt naar de duisternis, maar we gaan eraan snuffelen. En we gaan daarnaar kijken en ik geef principes mee die volgens mij cruciaal zijn. Cruciaal, essentieel voor het dagelijks leven van ons als kinderen van de Heer. Zullen wij het lezen, dan zal ik een moment bidden en dan duiken wij de prediking in en dan hoop ik u mee te kunnen nemen. Efeze hoofdstuk 6 en we lezen vanaf 10 tot 17. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Maar neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is het woord God. Tot zover de schriftlezing. Vader, ik wil u zo bidden dat u helderheid van denken geeft, eenvoud van geloof, dat u in onze harten dat wil bewerken wat nodig is voor ons dagelijks leven. Heer, uw woord is aan de ene kant ook zo helder over de duistere wereld, maar ook zo sereen. Als we de Bijbel lezen, Heer, dan kunnen we dat lezen met onze kinderen. Omdat wij nergens, Heer, merken dat we het duister ingesleept worden. U geeft in uw woord voldoende inzichten. En genoegzame inzichten om te weten dat er een wereld is buiten ons die we niet kunnen zien. Maar u geeft ons niet meer dan wij kunnen dragen. En daar danken wij u voor. En mogen we dan zo ook heel voorzichtig, Heer, door u geleid worden. om dit cruciale onderwerp, wat we hier ook lazen in vers 12, Heer, waar we strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Heer, er is een strijd die wij niet kunnen zien, die is reëel. De wereld buiten ons heeft een enorme invloed op deze wereld. En ik wil u zo dan ook vragen of u vandaag ons mee wil nemen, om te weten hoe wij daarin onderscheid kunnen maken, hoe we ons daartegen kunnen wapenen, en om helderheid van denken te geven. En dit bid ik zo, Vader, uit genade in Jezus' naam. Amen. Ik zei het al, voordat we eigenlijk verder gaan naar vers 13, 14, 15, 16 en 17. Maar eigenlijk meer gesproken wordt over de wapenuitrusting, wil ik vanuit vers 12 u eigenlijk meenemen naar een stukje duidelijkheid over de demonische wereld die buiten ons is. Normaal maak ik natuurlijk ook een inleiding en neem ik u mee naar het onderwerp. Vandaag schets ik alleen maar ruwweg de contouren, want ik wil u niet meenemen op een weg waar we eigenlijk niet verder hoeven te gaan dan wat de Bijbel zegt. Maar we hoeven alleen maar wat contouren te schetsen en we hoeven eigenlijk maar de wereld te observeren zonder in details te treden en te kunnen zeggen, de laatste decennia heeft het bovennatuurlijke enorm veel aandacht gekregen. De laatste 50 jaar heeft het bovennatuurlijke een algemene plaats in de maatschappij verworven. Spiritualiteit is ingeburgerd, om het zo maar te zeggen. We hebben overal spirituele beurzen. Ze worden ook paranormale beurzen genoemd. Door het hele land heen. En voor een groot gedeelte is het occulte, is het spirituele, is het bovennatuurlijke geaccepteerd in deze maatschappij. Oh, er is nog een bepaalde sceptische houding na, maar we horen ook dat het zelfs al gebruikt wordt bij onderzoek van de overheden, van de politie, bij vermiste personen en voorwerpen. Daar vindt het zijn weg al naar binnen. Je zou kunnen zeggen, het bovennatuurlijke is aan een onstuitbare opmars begonnen om het duister te presenteren als ongevaarlijk. Ongevaarlijk. Zie, als een grote onzichtbare macht heeft het duister en heeft het bovennatuurlijke, heeft het spirituele het terrein veroverd. We hoeven alleen maar naar de filmindustrie te kijken. Als voorbeeld. Waar mijn ouders vroeger van zeiden, dat mag je niet zien, dat is eng, dat wordt nu gepresenteerd als leuk. Voor alle leeftijden. Wat vroeger eng was en gevaarlijk, dat zijn vandaag de dag attracties in themaparken. Zie, wat vroeger eng was, is nu vermaak. Wat vroeger als gevaarlijk werd gezien, wordt nu als onschuldig voorgesteld. En wat is hier het grootste gevaar, mensen? En nu, dat was genoeg voor ons zo gezegd om daarin te wandelen. Het grootste gevaar is dat het onderscheidingsvermogen verdwijnt. En dat is Satans tactiek, dat is zijn grote list. Onderscheid tussen licht en duister klein te maken, het zelfs te vermengen. Er is een groot grijs gebied. Goed en slecht vloeien in elkaar over. De scheidslijnen verdwijnen, grenzen vervagen, waarheid en leugen worden vermengd. Dat is Satans tactiek van het begin, twijfel zaaien, heeft God wel gezegd. En hier moeten wij goed oppassen en goed luisteren. En dit is, ik ga hier niet een theologie bouwen vanuit Gods woorden, omdat ik denk dat de meesten het wel belijden, kennen, geloven. Dit is onze geloofsbelijdenis, ik kan hier een hele theologie over houden. Maar geen enkele wetenschap kan ons betrouwbare informatie geven over de geestelijke wereld. Niet één wetenschap. Geen enkele ervaring of beleving kan ons ware en waarachtige kennis van de wereld geven die buiten ons is, de onzichtbare wereld. Het enige en de enige die ons daarbij helpt en ons waarheid geeft, is de Bijbel. U zal wel denken, ja, dat is normaal. Maar ik zal u laten zien dat we hier onze voeten neer moeten zetten. De Bijbel is de enige bron van waarheid over de wereld buiten ons. Het is de enige ware en waarachtige bron. Het is het enige gezag. Het is de waarheid. Johannes 17:17. Uw woord is waarheid. En dit heeft op dit punt hele praktische invulling. Daarom hamer ik hier even op. De Bijbel is het enige ware, objectieve boek wat we hebben. Wat vertelt over de wereld buiten ons. Het is niet alleen waar. Het is genoegzaam. Meer hebben wij niet nodig over de wereld buiten ons. Waarom? Waarom maak ik dit punt even zo duidelijk? Omdat namelijk als we gaan kijken in de kerk van Jezus Christus, en begrijp ik goed, als ik erover spreek, dan geldt dat ook voor ons. Dit is geen veroordeling, dit zijn observaties die ik maak en die gekend zijn als het gaat over als we kijken in de kerk van Jezus Christus. Dan vinden we grote verwarring en onduidelijkheid als het gaat over demonen, over hun rol in het leven vandaag aan de dag en hoe we daarmee om moeten gaan. Het is vrij normaal om een kerk te vinden die onderwijst dat wij demonen moeten uitdrijven. Die inderdaad ook zeggen van, je koopt een nieuw huis, die moet eerst gereinigd worden van alle demonische invloeden. Dat is vrij normaal om dat vandaag aan de dag te vinden. Om door een straat te gaan en of door een stad te gaan en straten en steden en huizen voor Christus te claimen. Dat is vrij normaal. Een aantal jaren geleden sprak ik zelfs iemand dat ik zei tegen die persoon, ik zei, ik ben niet overtuigd dat wij vanuit Gods woord, dat wij demonen moeten uitdrijven. Dat wij demonen moeten uitdrijven. Of, ja, laat ik het daar maar bij houden. Het antwoord wat ik kreeg was typerend. En ik citeer. Wel Erik, dan heb jij nog niet genoeg mensen gecounseld. Dan heb jij nog te weinig in ervaring in de praktijk van het leven. Want daar kom je het tegen. Waarop ik zei, mijn Bijbel is genoegzaam. Ik heb geen klinische observaties nodig om mijn theologie aan te moeten passen. Mensen, dit is zo duidelijk, zo basic, maar waar we zo verleid worden bij vandaan te gaan. Dat we de observaties in het werkveld, in ons leven, inlezen in de schrift en onze theologie gaan aanpassen. Mensen, de Bijbel heeft het laatste woord en nooit klinische observaties. Mijn vraag was dus heel eenvoudig aan die persoon, geef mij Bijbelreferenties die vertellen dat ik dat moet doen. Wel, laat ik het zo stellen, er zijn twee grote problemen die hieruit voortvloeien. Twee grote problemen bij mensen die zeggen dat wij demonen moeten uitdrijven. Punt 1, en dat noemde ik net al, die vermengen en die mengen observaties, klinische observaties, wetenschappelijke observaties, want het zijn maar observaties, en de Bijbel mengen ze. Maar als je die twee gaat mengen, krijg je altijd verwarring. Ik zei onlangs nog tegen iemand, als je gaat kijken naar alle commentaren, en dat zijn gewoon uitlegboeken, voor 1600, zijn de eerste drie hoofdstukken van Genesis heel kort en eenvoudig beschreven. Genesis, God schiep de hemel en de aarde in hoeveel dagen was? 7 dagen van 24 uur. Er is geen mens die daaraan twijfelt. Totdat de wetenschap kwam en zei van, oh wacht, er is een evolutietheorie, dat is gegroeid. En met dat, dus dat inkomt, wat zie je dan? In één keer zie je dus alle boeken daarna, zie je veel meer aandacht en ruimte. En uiteindelijk zeggen ze, ja, we weten het niet precies. Klinische observaties. Observaties veranderen in één keer de Bijbeluitleg. Mensen, dat is een groot probleem. Maar het tweede, en dat is eigenlijk waar ik vandaag wil stilstaan, wat hieruit voortvloeit is eigenlijk erger in de praktijk van het leven van ons. Er wordt geen helder onderscheid gemaakt tussen inwoning van demonen en invloed van demonen. En die twee woorden moet je ankeren in je gedachten. Ankeren. Inwoning en invloed. En dat is eigenlijk waar ik de rest van deze dag, en op dit moment, ja, de rest van deze dag, ik wou dat ik dat had. Ah. Ik weet niet of ik dat vol zou houden, want soms dan leef ik mij zo uit dat ik na 1,5 uur al leeg ben. Maar invloed en inwoning, die twee moeten we vanuit Gods woord scheiden. Daar moeten wij een cruciaal onderscheid in gaan maken. En dit leeft bij ons allemaal. Als het gaat over demonen en de invloed van demonen, leeft dat bij ons allemaal. Ik heb 2 preken gegeven over Satan en over demonen en er stonden 2 mensen naar mij met 2 vragen. Erik, hoe? Ik heb gehoord dat. Toen ik een kind was, toen moest ik een liedje leren om demonen uit te drijven. Als kind, zonder school. Oh, oké. Dus het leeft. Ik wil u als eerste meenemen naar Efeze 6 vers 12, heel kort. Om daar eigenlijk een stukje orde en een stukje hiërarchie, een stukje structuur in te zien die Satan heeft. Want niet alle demonen zijn hetzelfde. Dit vers legt uit dat Satan, nee niet helemaal, maar dat Satan zijn koninkrijk zijn al zijn engelen, alle gevallen engelen, de 1/3 die hij meenam bij zijn zondeval. En daar hebben we de afgelopen weken stil bij gestaan, daar hoef ik niet langer bij stil te staan. Die zitten in een bepaalde structuur, die hebben ook een organisatie. En dat is eigenlijk wat we terugvinden in dit vers, Efeze 6 vers 12. Want wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten, wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En we proeven hier gewoon een opbouw. Je proeft hier een structuur. Kan er niet dogmatisch over zijn, zo van zo steekt dat in elkaar en die demon zit hier en die demon zit daar. Maar Satan zat bovenin. En dat zit hij nog steeds. Dat is de top van de gevallen engelen. Je ziet hier eigenlijk een soort, als je het natuurlijk leest, dan zie je hier ook een bepaalde machtsuitbreiding. We strijden tegen overheden, machten en wereldheersers van het duisternis. En als laatste noemt hij daar geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Het is niet alleen een stukje, het lijkt een stukje hiërarchie wat betreft rangen, maar het lijkt ook zelfs dat hun mogelijkheden ook groter worden naarmate ze meer zeggenschap in Satans koninkrijk hebben. Niet alle demonen zijn gelijk. En ik wil u dan ook vandaag verder, u mag naar Matteüs hoofdstuk 12 vers 43 gaan. Ik laat dit stukje in Efeze even liggen. Om eigenlijk dit vers te pakken en te laten zien. Dit is een fenomenaal stukje in Gods woord. Heel uniek. En wel om de volgende reden. Als we namelijk gaan kijken naar alles wat met demonen te maken heeft en hoe die uitgedreven werden. Hoe mensen daardoor bezeten waren. En dat bedoel ik eigenlijk inwonen, want dat zal ik uitleggen. Vinden we alleen maar in het leven van Jezus en 4 voorvallen in handelingen. Nergens vinden we uitleg. Nergens vinden we verklaring. Nergens vinden we hoe het gaat. Behalve deze tekst die de Heer Jezus zelf gebruikt. Fascinerende tekst. En laten we hem even lezen. Matteüs 12, 43, 45. En de Heer Jezus maakt hier deze uitspraken. Inzicht in de demonische wereld. Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, dan gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. Maar hij vindt die niet. En dan zegt hij, ik zal teruggaan naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben. Ja, de persoon uit vers 43. En wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd, opgeruimd. De man is moreel een beetje opgepoetst, om het zo maar te zeggen. Maar dan gaat hij weer weg en hij neemt 7 andere geesten met zich mee. En wat staat er dan? Die meer verdorven zijn dan hij zelf. Zie, dit is eigenlijk het punt wat ik ook wil maken in het begin. Niet elke demon is hetzelfde. Er zijn demonen die hebben een grotere macht in verdorvenheid. Die kunnen grotere schade aanrichten. Die hebben meer macht, die kunnen een grotere strijd aangaan. In de hemelse gewesten of met de mens op aarde. 7 die zijn meer verdorven dan die ene. Zie, we vinden daar namelijk laat ik het nog even uitlezen. En wanneer ze binnengegaan zijn, gaan ze daar wonen. En het einde van de mens wordt erger dan het begin tot zover. Dit zijn van de weinige teksten waar ik al zei, waar de Heer Jezus ook uitlegt en inzichten geeft over wat er kan gebeuren. En hier zitten eigenlijk schitterende observaties, kunnen we hier uithalen. En we zien ook dat demonen dus eigenlijk een bepaalde orde hebben, een rangorde en verschillen in capaciteiten. En dat zien we ook als we dan kijken naar, als ze inwonen in mensen, dan zagen we ook dat bijvoorbeeld sommigen gebogen gingen. Die liepen krom. Anderen konden niet spreken omdat ze de spraak kwijt waren geraakt, omdat de demon dat weggenomen had of de heerschappij daarover voerde. Maar er zijn ook demonen die dus bij wijze van spreken het lichaam van iemand compleet in de macht hadden en het konden verkrampen. Knarsetandend, schuim op zijn mond. En dan zien we ook dat mogelijk daar ook de verschillen van de orde van demonen in zitten. Want dat lezen we hier ook aan het eind, zei de Heer Jezus ook van, in het begin zat er één en die ging eruit en hij komt met 7 anderen terug, die nog erger zijn. En wat staat er dan ook op? Zijn einde, de mensen einde, is erger dan het begin. Daar lijkt opbouw in te zitten. Rangen waarin ze functioneren. Misschien gebieden en terreinen waar ze mogen gaan. Basis van 6:12 van Efeze. Maar terug naar deze tekst wil ik u ook laten zien dat de Bijbel een duidelijk onderscheid maakt tussen inwoning en invloed. En dat is zo praktisch voor ons. Zo praktisch. Zie wat in vers 43, kijk maar naar het eerste vers waar we begonnen. En waarom sta ik hierbij stil? Omdat hier in de evangelische wereld grote verwarring over is. Enorme verwarring. En daarom moeten we duidelijk onderscheid maken. Want de Bijbel maakt over inwoning en invloed een enorm verschil. Vers 43. En ik blijf even in Matthäus. Dus die versen die daarop volgen, die komen allemaal nu aan bod. Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is. Dit is er niet bij vandaan. Dit is niet verdrijven. Dit is uitgaan. Belangrijk verschil. Zie, alle voorvallen, u mag naar bijvoorbeeld Matthäus 8 vers 16 gaan, dus hetzelfde Bijbelboek, maar dan hoofdstuk 8 vers 16. Alle voorvallen in het leven van de Heer Jezus, en ook in Handelingen, die worden omschreven, in dit geval dan hier in Matthäus, dat de Heer Jezus demonen uitdrijft. Matthäus 8 vers 16, en dit gaat over Jezus. Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord. Het uitdrijven is één woord, is ekballo. Ek is uit. Nu zullen we zeggen, ja Erik, waarom maak je dat punt? Dat zal u straks wel voelen waarom ik dit punt zo maak. En voelen bedoel ik begrijpen. Zien. Ja? Ik bedoel, ik maak niet een punt zo om te zeggen van nou, dat was misschien belangrijk en ga heen en het zal wel ergens van toepassing komen. Dit is cruciaal wat ik hier ga zeggen. Dit is uit. En waarom? Vandaag de dag is namelijk de meest prominente theologie dat bij het, waar ik zeg, uitdrijven van demonen, die gaat uit iemand, zeggen zij, verdrijven. Bij vandaan. Verjagen. Bent u hetzelfde hoofdstuk nog? Vers 28 van hoofdstuk 8 van Matthäus. En toen hij aan de overkant gekomen was in het land van de Gergesenen, kwamen 2 mannen die door demonen bezeten waren hem tegemoet. Bezeten. Nou, dat is een moeilijke vertaling. Dat ben ik wel met iedereen eens. Het is niet de meest vooraanstaande en mooie vertaling. Bezeten lijkt alsof een demon die persoon in bezit heeft. Dat is een ruim woord, hè? Het woord dat daar staat is demonizomai. Je hoort het al, demo, dat is van een demon. En nizomai is eigenlijk, en dat woord kunnen we eventjes ontleden, dat die persoon onder de heerschappij valt van een demon en daardoor passief is geworden. De demon heeft dus als het ware heerschappij in hem. Demonisch overheerst of veroorzaakte passiviteit. Passiviteit veroorzaakt door een demon. Dat is wat het woord betekent. Overheersing. Het is ook passief. Altijd. Dan zou je zeggen, Erik, waarom dat punt? Wel, u heeft al vaker mijn predikingen gehoord. Als ik zeg het is actief, dat betekent dat wij iets moeten doen. Als het in de Griekse tekst passief staat, dan betekent dat het gedaan moet worden voor ons, want wij kunnen het niet. Oftewel, iemand die gebonden is, waar een demon inwonend is, die zelf wordt passief, die kan zichzelf daar niet van bevrijden. Weet u hoe dit woord vandaag in de dag vertaald wordt in de meeste boeken die uit zijn? Onderworpen worden, of zijn, onderworpen zijn aan demonische invloed. En dan zeg ik, nee, dit is geen invloed. Dit is veel meer, dit is inwoning. Dit is overmeesterd zijn. Lees heel eenvoudig, en ik kan daar natuurlijk, kunnen we al die teksten bij gaan halen. Lees heel eenvoudig door alle verhalen heen waar je kan zien dat er een demon in een persoon aanwezig is. Die kon er zelf niks. Die vielen neer. Knarsetandend. Verkrampt. Schuim op hun mond. Gebogen, altijd gebogen. Ze brachten een doofstomme of een stomme bij de Heer Jezus. Die kon niet spreken. Wat hij ook deed, hij kon niet spreken. Hij kon zichzelf daar niet van verlossen. Dit is, demonizomai is een synoniem voor inwoning. En alleen inwoning. En heerschappij. Maar geen invloed. Ja, natuurlijk heeft die invloed, maar dan gebruiken we liever niet dat woord. Dat zal ik u uitleggen straks waarom. Inwoning werd beschreven, ik noemde het er al. En bent u nog in Matthäus? Gaan we even naar 9:32. Dan zien we gewoon voorbeelden van wat inwoning is. De mensen waren weggegaan en dit is in 9:32 en dat is Simon. Bracht iemand bij hem die niet kon spreken. En door een demon overmeesterd was. Bezeten. Demon niet zo mooi. Een inwoning van een demon. En toen de demon uitgedreven was, ekballo, die was er van uitgegaan, sprak hij die niet had kunnen spreken. Zijn ziekte was opgelost. De Heer Jezus, die wordt ook vaak gesproken van, als de demon was uitgedreven, dan was hij genezen. Nou, dit is nog vrij eenvoudig, maar ik noemde net ook al dat voorval. Dit is een demon die niet kan spreken, maar een ander voorbeeld wat ik net al aanhaalde. Een jongen die verstijfd neervalt, tandenknarsend. Die zich op de grond werpt. Markus hoofdstuk 9 staat dat. En wat staat er dan? Dat was een jongen. Dat was een jonge knul. Zijn vader kwam hem bij de discipelen brengen. Jezus was op de verheerlijking op de berg. En de discipelen konden de demon niet uitdrijven. Sorry, ik ben even mijn lijn van gedachten kwijt. Ik wou daar nog iets over zeggen. In één keer ontschiet het mij. De Heer Jezus werd erbij geroepen. En hij dreef de demon uit. En wat zagen we toen? We lezen het niet, maar we lezen alleen in Markus. En iedereen dacht, hij is dood. Iedereen dacht, hij is dood. Totaal uitgeput, zijn lichaam geruïneerd. En de Heer pakt hem op. En hij leeft. Hij was niet gestorven, hij was compleet als dood achtergelaten. Gigantische samenstrekking. Er was grote compassie, en dat moeten we niet vergeten. Er was grote compassie van de Heer naar de mensen die door demonen bezeten waren. Waar een demon inwoonde. Had de Heer heel veel compassie na. En waarom? De demon had een verwoestend effect op het lichaam van de persoon. Ze zwierven rond de begraafplaatsen, weten we dat nog? Naakt. Ze schreeuwden het uit. Als je verder leest, ze wierpen zich in het vuur, ze wierpen zich in het water, ze sloegen zichzelf met stenen. Ze mishandelden zichzelf, of ze verminkten zichzelf, ze knarsten de tanden, schuim op hun mond, ze werden verstijfd, ze braken kettingen los. Compleet verwilderd. Zie, inwoning heeft verwoestende effect op het lichaam. Demonen lieten niks, maar dan ook niks over van de waardigheid van de mens. Ruïneerde de persoon compleet. Wat zagen we ook als het ware de jongen die achterblijft. Weet u wat ik vandaag de dag over lees? En schrik niet, maar de boeken die ik pakte, die spreken over demonen van reuma. Demonen van vergeetachtigheid. Demonen van claustrofobie. Demonen van angst. En ik citeer, dit is niet uit eigen wijsheid, begrijp mij. Maar dit is wat er te koop is en dit is wat als broodjes over de toonbank gaat. Kinderen zelfs, jonge kinderen, wat zegt die schrijver? Die kunnen het demon van afwijzing van hun geboorte meedragen. Maar ik bedoel, natuurlijk worden er kinderen geboren die niet gewenst waren bij paps en mams. Dan is het de demon van afwijzing. En de schrijver ging verder, die zegt, wel, kinderen kunnen zelfs de demon van verwerping hebben. Demon van woede. Het gaat allemaal over kinderen, de demon van angst, opstandigheid, ellende, eenzaamheid, depressiviteit en zelfmoord. De schrijver vertelde zelfs dat hij bij een vrouw de demon van hoogmoed had uitgedreven. Afgunst en zelfmedelijden. Wilt u meegaan naar Jacobus hoofdstuk 3? Dit is niet wat ik terugvind in het werk van de Heer Jezus als hij demonen uitdrijft. En waarom? Omdat hier het onderscheid tussen inwoning en invloed vermengd wordt. Jacobus 3, vers 14 en 15. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt. Ja, dit moet duidelijk zijn, hè? Als je bij de Bijbel leest dat er iets geplaatst wordt op het niveau van ons hart, dan weten we dat wij verantwoordelijk zijn. Dan zijn wij verantwoordelijk en niemand anders. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet. En lieg niet tegen de waarheid. Tuurlijk moet je daar niet in roemen. Want dit is niet wijsheid die van boven komt, maar zij is aards, natuurlijk en duivels. Maar volgens de persoon vind je hier de demon van afgunst en de demon van hoogmoed. Volgens mij vind ik hier de invloed van Satan. En niet de inwoning. Inwoning is van binnenuit. Invloed is van buitenaf. En waarom is dit van belang? Omdat beide een verschillend wapen hebben om mee te strijden. Dit is invloed. Satan die strooit voor ons dingen neer. Ach, je hebt toch beter verdiend? Je hebt hard gewerkt en hoe kan dat nou? Jij verdient toch die promotie? Hoe kan het nou dat zij dat mooie huis hebben? En kinderen die gehoorzamen. Ja, afgunst is zo gevoed in ons hart. Daar heb ik geen demon voor binnen. Nodig, laat ik het zo zeggen. Dit is niet de inwoning van demonen, dit is inwoning van zonde. En de invloed van buitenaf. Maar kolossaal verschil. Satan... En zijn demonen laten geen kans liggen om ons te beïnvloeden van buitenaf. Wij moeten geen demonen uitdrijven als het gaat op dit punt waar we nu zitten, over de invloed. Voor de invloed van Satan hebben wij de wapenuitrusting van God gekregen en die is genoegzaam. Zie, voor de invloed hebben wij de wapenuitrusting gekregen. Vandaar dat ik zo duidelijk moet zijn over de invloed van Satan. En te weten wat inwoning van Satan is. Want daar werkt de wapenuitrusting niet. Die is daar niet voor geschikt. Dat is een andere strijd met een ander wapen. Maar we gaan zo even door. Ik wil u ook nog laten zien. Dat de genezingen die de Heer Jezus deed... En de genezing bedoel ik ook, als hij een demon verdreef, die waren altijd volledig. Die waren altijd direct. En die waren altijd zichtbaar. Voor iedereen. Misschien wel het meest rigoureuze voorbeeld in de Bijbel is die jongen, die man, die een legioen demonen in zich heeft. Een legioen! Dat is niet eens 7, dat is een paar honderd. En die vragen, mogen wij in die varkens? 2000 varkens daveren naar beneden, plonsden in het water. devil's bacon. Meer is het niet. Maar wat staat er dan zo mooi aan het eind van dat stuk in Markus hoofdstuk 5, 15? En ze kwamen bij Jezus en ze zagen. De bezetenen zitten. Gekleed en goed bij zijn verstand. Kun je je voorstellen, een legioen demonen, wat voor schade dat die berokkent. Het leven van een persoon. Die had geen leven, die werd geleefd. Die was zelfs zo out of his mind, dat er voor het eerst tegen hem gezegd kan worden, hij zit en hij is sober. Hij is nuchter. De inwoning geëlimineerd. Wat een rust. Wat lees ik vandaag aan de dag? Vandaag aan de dag lees ik over uren, dagen, weken, maanden strijd om een demon te verdrijven uit iemand. Een uitputtende strijd. Mensen, dit is heel eenvoudig. Dat is een verkeerde observatie bij een verkeerd punt. Inwoning is altijd direct opgelost door het woord van de Heer. Of zijn apostelen, maar daar zal ik straks nog wat over zeggen. Inwoning was direct genezen. Invloed. Ervaart u het ook? Dat is een levenslange strijd. Dat is niet eens weken, dat is niet eens maanden, dat is niet eens uren, dat is niet eens jaren. Dat is ons hele leven. Onze strijd. Inwoning kan de persoon niet oplossen zelf. Allemaal hadden ze hulp van buitenaf nodig. Allemaal hadden ze het woord van de Heer Jezus nodig. Allemaal hadden ze dat de Heer kwam en hij gebood eruit. En het gebeurde. Als het gaat over invloed, dan zijn u en ik verantwoordelijk om de wapenuitrusting op te pakken. Mensen, dit onderscheid is heel belangrijk. En waarom? Het wapen voor inwoning, en ik heb dat nu al een paar keer gehoord, is anders dan het wapen voor invloed. En die twee moet je scheiden. En vandaag de dag wordt alles gemengd. Het onderscheid tussen inwoning, maar dat is hetgeen wat we continu tegenkomen als het gaat over bezetenen, demonizomai. Hij heeft een demon. Hij is onder de leiding van een demon. Is het altijd inwoning? Daar werken de principes van uitrusting niet. Van de wapenuitrusting. Inwoning is van binnen. Er zijn geen specifieke wapens gegeven in de Bijbel aan ons om inwoning te verdrijven. Daarom vinden we ook zo vaak zoveel verwarring. Lees 10 boeken en ze geven allemaal 10 verschillende manieren hoe je demonen moet verdrijven. Er was er een zelfs bezig door de telefoon. Bijzonder. De Heer Jezus had het niet. Als Jezus al een voorbeeld is. We hebben geen specifieke opdracht gekregen en wapens gekregen en manieren gekregen om demonen uit te drijven. Het is heel eenvoudig. Wij schieten chronisch tekort aan kracht en macht. De enige die het kan is God. En zijn geest. Nou, denk eens met mij mee, want hier kan ik al een hele theologie achterhangen. Het is heel eenvoudig. Inwoning van een demon stopt als die persoon verlost wordt. Inwoning stopt als die persoon verlost wordt. En ieder die de Heer Jezus kent, is geen slaaf meer van zonde. Romeinen hoofdstuk 6. De heerschappij van zonde is gebroken. Maar dat is exact hetzelfde wat je kan zeggen naar een demon. Zijn heerschappij is verbroken. Hoe kan nou de Heilige Geest en een demon in één lichaam vertieren? Dat was wat ze ook tegen Jezus zeiden. Hij heeft een demon. Zeiden ze tegen Johannes de Doper, hij heeft een demon. Ik had niet de indruk dat ze een demon hadden. Ik heb wel demonische invloed bij de Heer Jezus gezien voor 40 dagen en 40 nachten. Verleid. Van buitenaf. Strooide Satan het zaad van verleiding, van verwarring, van twijfel. Maar inwoning. Nu niet en nooit niet bij onze Heer en bij Johannes de Doper. Ik begrijp niet dat dit... Dat iemand die verlost is, met inwoning te maken kan hebben. En als de mensen, en dat is het punt, als er dan van het zendingsveld mensen kwamen, die zeiden, we hebben echt mensen bekeerd zien worden, en die zijn nog steeds bezeten door een demon. Dan zeg ik, ga eerst maar eens twijfelen aan de bekering. Hoe weet je dat niemand door een demon bezeten is? Vertel het mij eens. Hoe weten we dat? Wat voor criteria hebben we daarbij? Dat is trouwens nog een laatste punt waar ik op terugkom. We hebben geen wapens om demonen te verdrijven. Zie, wij zondigen nog. Maar we zijn niet meer onder de heerschappij van zonde. We zondigen nog, wij trappen ook in de verleidingen van Satan die van buitenaf op ons afkomen. Maar hij woont niet meer in ons, als hij er al ooit in gewoond heeft. Heel eenvoudig, wij worstelen met zonde. Wij worstelen tegen zijn invloed. Maar de wapenen tegen invloed, mensen, hebben wij gekregen. De wapenuitrusting waar we heen gaan, zijn feitelijk is dat gegeven zodat wij stand kunnen houden tegen de verleidingen. Zodat wij inderdaad bewapend zijn tegen de verleidingen en de invloed van Satan. De kerk heeft de opdracht gekregen om leerstellingen van demonen te ontmaskeren en te bestrijden. Dat is een belangrijk punt. Er staan zoveel waarschuwingen in de Bijbel tegen dat wij moeten waakzaam zijn tegen de invloed van demonen. Daar is de wapenuitrusting voor gegeven. Als je die dingen gaat mengen, inwoning en invloed, dan gebruik je het verkeerde wapen voor de verkeerde strijd. Je krijgt de verwarring, je krijgt onduidelijkheid. En je krijgt zelfs dat je op een gegeven moment zegt, wel, ik heb een demon van trots. Dan zou ik zeggen, vertel dat straks voor de rechterstoel van Christus. Ik was niet verantwoordelijk voor mijn zonde, dat was de demon die het in mij deed. Dat is Genesis 3 op herhaling. De vrouw die u mij gegeven heeft. Zie, er is alleen maar een spiegel als het gaat over onze verantwoordelijkheid. Alle invloed van buitenaf, hoeven we maar in de spiegel te kijken, daar zijn wij voor verantwoordelijk. Daarom is het zo belangrijk. En als ik boeken lees, dat is allemaal vermengd. Het heeft voor mij weken geduurd om de essentie terug te krijgen, dat is inwoning. Invloed. Als je die scheidt, dan leef je rustig. Weet u dat er ook een groot verschil is? Heel eenvoudig. Er zijn vermaningen. Luister eens naar de vermaningen van de Heer Jezus. Als hij de boze geesten uitdreef. En er staan er een groot aantal. Of een groot aantal beperkt tot Jezus' leven en bij de discipelen. Hebben wij ooit gehoord als hij iemand een demon uitdreef dat hij zei ga heen en zondag niet weer? Jong, wat had jij een goddeloze levensstijl? Dat die demon binnen kon komen. Nooit. Wat zei hij tegen die man die 38 jaar bedlegeren was geweest? Die het water ingedraaid of altijd te laat was om het water in te draaien. Jezus zegt, stel op een wandel en hij loopt weg met Traske mee. Later komt hij hem tegen en zegt, hoe is hij? Oh, toppie. Ga heen en zondig niet meer, zegt de Heer Jezus. Oftewel, die ziekte die hij had, was een gevolg van zijn zonde. Vinden we niet bij demonen, hè? Johannes hoofdstuk 8. Die vrouw die overspel gepleegd had, ik weet het. Het staat tussen aanhalingstekens, niet in de HSV, maar wel in mijn Bijbel. Oftewel, het is twijfelachtig of het bij de originele Griekse tekst behoorde. Maar het is wel heel erg aannemelijk dat het een waarachtig verhaal is. Wat staat er? Dat Jezus zegt, ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Pleeg geen overspel meer. En dat zegt hij nooit tegen een die een demon bezeten was. Die waar een demon inwonend was. Zegt hij, rept hij geen woord over. Fascinerend, is het niet? En vandaag in de dag lees ik allemaal boeken over, ja, maar demonische activiteit, daar stel je jezelf helemaal voor open. Ja, daar ga ik vandaag niet over spreken. Maar vertel mij dan eens, hoe komen die kinderen dan door demonen bezeten? Ah, dat is van de generatievloek. Oh ja? Zelfs kinderen hadden demonen. Maar als het gaat over invloed. Ananias en Safira. Hebben geluisterd naar de listige verleidingen van Satan. Doe jezelf beter voor dan wat je in werkelijkheid bent. Oh, wij geven alles aan de apostelen. Is dat alles? Jazeker. Waarom zondig je tegen de Heilige Geest? Ah, ze hadden achter mogen houden wat ze wouden. Ze waren niet verplicht om het te geven, maar doe je niet beter voor dan je bent. Er was geen demon van verleiding of hoogmoed of list. Nee, ze waren in de val getrapt van Satans invloed. Ze hadden geluisterd naar zijn helse uitwerpselen, naar de leugen. Naar Petrus, bij de Heer Jezus. U zult zeker niet sterven, u zult niet lijden. Satan, ga weg achter mij, want je bedenkt niet de dingen van mijn vader, maar van de aardse dingen. Dat was invloed. Petrus had geen demon in zich. Invloed. Petrus en Ananias en Safira waren verantwoordelijk en de Heer sprak hun daarop aan. Al in de vorm van hun geweten. Invloed komt van buiten. De wereld, systeem waarin wij leven, is Satan de prins van deze wereld en die zaait zijn leugens. Daar komt de invloed door binnen. Daar is de wapenuitrusting voor gemaakt. Daar is de bepakking voor gegeven om ons te helpen tegen de wereldfilosofieën. En trouwens, misschien nog een punt wat ik hierbij voeg. Als het gaat over demonen en inwoning. Eigenlijk hebben we heel weinig informatie daarover. Hè? Kunt u een voorbeeld vinden in het Oude Testament? Niet? Koning Saul. Koning Saul. En als David kwam en hij speelde op zijn harp, wat staat er dan zo mooi in Samuel? En de boze geest week van hem. Dat is demonische invloed. Dat is demonische invloed. Dat is niet onomstotelijk dat dat inwoning was. Want hij week van hem. Was het een hoge mate van invloed? Absoluut. Het zou best de Satan zelf geweest kunnen zijn. De koning van Israël. Hey, die willen we hebben. Wij zijn maar een klein pionnetje. Maar de koning van Israël. Target number one. Die moeten we vellen. David, schiet me zo even te binnen. David is een volkstelling. Ja, nog zo'n voorbeeld. Dat was invloed van buitenaf. En het lukte Satan. En David, die moest berouw en inkeer tonen. Zie, als het gaat over het evangelie, dan vinden we daar feitelijk een unieke periode. De Heer Jezus met het koninkrijk komt op aarde en maakt een aanslag op Satans koninkrijk. Wat doet Satan? Dat is niks anders dan volaan in het gevecht. En wat zeggen die demonen elke keer? Gij zijt de Christus! Komt u nu al om ons te veroordelen? Er is een unieke tijd. We vinden een handjevol in de evangelie. En dan gaan ze naar de evangelie. En dan gaan we naar Handelingen. Dan zeggen de meeste schrijvers van, daar vinden we het zo vaak. Daar vinden we het 4 keer. In de eerste 25 jaar van de kerkgeschiedenis. Efeze, de brief waarin we zitten, hebben wij 3 weken geleden een inleiding gegeven dat Efeze een zeer demonische stad was. Met al die tovenarijen en die boeken die verbranden werden. En Paulus dreef daar demonen uit. Dat is de laatste keer waar we terugvinden in de geschiedenis van de kerk. Het jaar 55. De meeste boeken moesten nog geschreven worden. Alle evangeliën moesten nog geschreven worden. Als ik het juist heb. Na die tijd vinden we het nooit meer terug. Het is net als de andere genezingen. Er is een aflopend geheel. Naarmate de tijd verstrijkt, de kerk matuurt, is er geen bevestiging meer nodig aan de apostelen. En aan de mensen dat het werkelijk gezonderen zijn van God. De laatste 40 jaar vinden we geen enkele melding. We hebben geen principes gekregen om demonen uit te drijven, wat velen beweren. Ik kan ze niet terugvinden. Ze zijn er niet. Het is zoeken en je vindt ze niet. Er is geen unanieme, uniform patroon te vinden. Nergens in de brief. Is dat ook interessant? Lees vanaf na Handelingen tot aan het eind, net voor Openbaring. Je vindt helemaal niks. Alles wat aan de kerk gegeven is, staat nergens in de instructie. Maar als de koning terugkomt, Jezus Christus, hij komt terug. Wat zien we in één keer in het boek Openbaring? Een explosie van demonische activiteit. Interesting. Bij zijn eerste komst was het en bij zijn wederkomst zal het zijn, net voor die tijd. En dan gaan de kikvorsten en die gaan uit en die halen daar een met de demonen halen ze een leger van een paar miljoen. En gaan ze de strijd aan met de koning der koningen. Pff, hij sprak en het was gedaan met hen. Tot het laatste toe strijden ze. Bent u nog in Matthäus 12 vers 43 en 45? Anders gaan we daar nog even snel en dan rond ik het af. Ik wou dit er nog bij zeggen en daarom proeft u al, het is minder coherent, misschien minder opeenvolgend, maar het zijn allemaal puzzelstukken die allemaal bij elkaar aansluiten en erg belangrijk zijn. Vandaag de dag is er nogal een hele grote moeilijke vraag en dat is heel eenvoudig. Hoe weet je nu dat iemand demonisch bezeten is? Ze hebben daar allerlei theorieën voor. Ah, dat is iemand die, als je de naam van Jezus doet, dat hij wit wegtrekt. Dat hij die naam niet wil horen. Dat hij, als het gaat over gebed, dan begint hij weg te lopen. En al zo'n soort theorieën. En dat is allemaal klinische observaties. Vind je ergens in de Bijbel iemand die twijfelt? Of iemand demonisch bezeten was? Ze hadden het allemaal juist. Ah, die is demonisch bezeten. Zelfs ongelovigen, de Syrofenicische vrouw die bij de Heer komt en zegt, mijn dochter, die had dat niet eens erbij. Ze zegt, mijn dochter, Heer, die is thuis. Nou ja, ik ben niet voor de heidenen gekomen, ik ben voor de Israël. Ja, klopt, maar zijn er niet een paar kruimels voor ons? Wow, wel ga heen. Uw dochter is genezen. Ze komt thuis, demon verdreven. Heidenen. Sommigen zelfs in een ongelovige status. Allemaal hadden ze het juist. Gelovig en ongelovig, iedereen kon een juiste observatie maken. Dat is zo verwarrend vandaag in de dag, want er zijn 25 principes of 20 of 19 of 18 waar ze aan moeten voldoen. En dan kun je zeggen, wel, die is demonisch bezeten. Oké? Ik heb geen idee. Maar we gaan even door deze tekst heen. Ik wil u een paar observaties laten maken die u... Misschien dat ik dit nog even toe kan voegen, voordat we hierheen gaan. Ik maakte net dat punt dat iedereen... Nee, ik ga even de tekst lezen. Mijn verontschuldigingen. 12:43, en ik ga even heel snel door dit stuk heen. Matthäus 12, vers 43. Wanneer de onreine geest uit de mens weggegaan is. Dit is een mooie omschrijving van onze Heer. Want wat zegt hij? Hij zegt niet dat de demon uitgedreven is. Oh, dit is kolossaal. Oftewel, een demon kan vrijwillig vertrekken. Om eigenlijk de leugen hoog te houden. Zo van, kijk, hier zijn mensen en die drijven demonen uit. Ik vertrek vrijwillig. En daar zijn gelovigen die in de naam van Paulus demonen uitdrijven. Dit is Jezus die demonen uitdrijft. En er is weer verwarring. Wie kan nu werkelijk demonen uitdrijven? Wie presenteert nu werkelijk het koninkrijk? Wie is nu werkelijk de koning van het koninkrijk? Zie, als we vandaag aan de dag lezen en horen... Dan is het alsof iedereen die kind van de Heer is, demonen kan verdrijven, maar ze kunnen ook zelf weggaan. Ze kunnen verwarring zaaien. Denk maar even mee aan Matthäus hoofdstuk 7, waar de Heer Jezus zegt, velen zullen komen aan het eind en zullen zeggen, Heere, Heere, wij hebben in uw naam demonen uitgedreven. En wat zegt de Heer Jezus? Ik heb u nooit gekend. Satan is slim genoeg om het spel mee te spelen. En deze tekst geeft daar de opening voor. Oh, fenomenaal deze tekst. 43b. Als die demon eruit is, vrijwillig of gejaagd, dat maakt niet uit, maar beide maar zijn mogelijk hier. Dan gaat hij de dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt het niet. Het woordje rust zoeken is niet recreëren. Hij zoekt rust van arbeid. Hij is heel hard aan het werk. Maar hij vindt geen rust. Waarom is hij hard aan het werk? Nu ga ik even nadenken. Wat doet een demon daarbuiten? Mogelijk dat hij op zoek is naar nieuwe gevallen waar hij inwoning kan maken. Dat hij eigenlijk op zoek is. Ik zeg niet dat het zo is, maar het geeft wel de mogelijkheid dat de demon die uitgegaan is op zoek is naar een nieuwe slachtoffer. En dat hij daar hard voor moet werken. Dat komt niet vanzelf en hij vindt het niet. En hij denkt bij zichzelf, waarom werk ik hard? Waarom ga ik niet terug? That's easy. Oh, dat is nog niet zo gek bedacht. Dat die mogelijkheid er is. Weet u waarom ik dit zeg? Omdat vandaag de dag namelijk gezegd wordt dat demonen op elk moment binnen kunnen komen. Als je emotioneel zwak bent, dan komen ze al binnen. Als je geestelijk niet altijd sterk bent, dan komen ze binnen. Als iemand jou de handen oplegt, dan kunnen ze al binnenkomen. Bizar. Als ik deze tekst lees, dan zeg ik, nou, dat hoeft helemaal niet. Misschien is het wel heel hard werken voor een demon om binnen te komen. Want we zien het niet in het Oude Testament. We zien het nauwelijks daarna die tijd. Het was een unieke periode bij de Heer Jezus Christus. Ik weet niet of het zo heel vaak voorkomt als u wel misschien denkt. 44. En dan zegt hij, ik zal teruggaan naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben. En wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. En wat daar eigenlijk weer te zien is dat als je eenmaal bezeten bent door demonen en die is vertrokken, je bent weer tot jezelf gekomen en moreel weer een beetje in het gereel bent gekomen, dat hij denkt, oh, ik kan weer binnen. Alsof iemand die dus eenmaal door een demon bezeten was, ook gemakkelijk weer inwoning van een demon kan krijgen. Hoe? Vraag me dat niet af. Maar dat lijkt hier uit de tekst naar voren te komen. En dan gaat hij weg en hij neemt 7 andere geesten met zich mee meer. Of met zich mee die meer verdorven zijn dan hij zelf. En wanneer ze naar binnen gaan, gaan ze daar wonen. Weet je wat het woord wonen is? Dat betekent een permanente abode, een permanente plaats maken. Dat is hun huis. Ze gaan niet meer weg. We zitten hier en we zitten hier voor altijd. Punt. Dat is wat het woord wonen daar betekent. En dan klopt het ook bij wat de Heer zegt. Het eind van deze mens is erger dan het begin. Mensen, ik hoop tot zover. Ik hoop dat u gaat zien dat demonen werkelijk en reëel zijn. Dat demonische inwoning heel exclusief benoemd wordt en beschreven wordt. En dat we daar geen wapens voor gekregen hebben dan het evangelie. Andere kan ik niet bedenken. Want ze worden niet gegeven. Die strijd hoeven wij niet te voeren. Ah ja, we kunnen in gebed gaan. Dat is het wapen, maar dat komt in de wapenuitrusting ook naar voren. Waar we inderdaad een demonische inwoning hebben. En waar we vermoeden, wij hebben geen idee wat het is. Heer, het is aan u. Wij kunnen dat niet. Daar hebben we andere machten voor nodig. Die bevoegdheid hebben wij niet gekregen. Demonische invloed is een reëel gevaar voor gelovigen en ongelovigen. Niemand kan de strijd winnen van demonen. Niemand. Alleen als je je onderwerpt aan de heerschappij van Jezus Christus. Hij beschermt ons van inwoning door een demon. Ik bedoel, ben je een kind van de Heer, dan zou ik kunnen zeggen, u heeft garantie geen demon in u. Maar dat slaapt voor mij rustig. En ik hoop ook voor u. En dat u verzegeld bent met de Heilige Geest. Ik weet niet wat het anders zou moeten betekenen dat ik mijn hoofd neerleg en zeg, Heer, u zorgt dat ik geen inwoning, niet meer kan ingewoond worden door een demon. Het enige wat wij gekregen hebben, is om ons te onderwerpen aan de Heer Jezus Christus. De wapenuitrusting waar wij heen gaan, op te nemen, zodat wij bestand zijn tegen zijn invloed. Tegen zijn invloed. Als u hier vandaag bent en u kent de Heer Jezus Christus niet als uw persoonlijke verlosser, dan leeft u in het koninkrijk van Satan. Welke mate van duisternis u ervaart, beleeft en kent, heb ik geen idee van. Ik kan u daar niet van verlossen. Ik kan alleen maar zeggen, smeek de Heer Jezus Christus of hij u naar uzelf wil toetrekken. Hij kan u uit de klauwen van Satan en zijn demonen verlossen. Gevrijwaard van de eeuwige dood. Gevrijwaard van zijn tirannie. Overgebracht van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. En als u in het koninkrijk van het licht bent. Mag ik nog even teruggaan naar degene die in het koninkrijk van het duister zitten. Wij hebben compassie met u. Er is geen slechtere plaats dan het koninkrijk van Satan te zijn. Dit is niet omdat wij beter zijn. Dit is niet omdat wij iets hebben wat we verworven hebben. We hebben het als een onvoorstelbaar groot voorrecht gekregen. Kom tot de Heer Jezus Christus. Hij is de enige die u kan verlossen uit die o zo machtige Satan. En als we verlost zijn, neem de wapenuitrusting op. Bekleed u en ik wil u helpen om dat te gaan doen voor de komende weken. Het is niet dat ik nu kan zeggen van dit moet u doen. Maar kom, luister. Zodat u bewapend wordt tegen zijn invloed. Want daar zijn wij niet van gevrijwaard. Hij is sluw, hij is slinks en hij is geraffineerder dan wij met elkaar. Maar we hebben een machtige Heer. We hebben zijn woord. We hebben zijn genade. En aan het eind is één ding zeker. Wij zijn meer dan overwinnaars. Vader, als we die woorden mogen horen, meer dan overwinnaars, dan hebben we dat gekregen van u. Dan zijn wij bepakt, Heer, met uw Heilige Geest om inwoning van een demon, om ons daarvan te vrijwaren. Heer, hij die in u woont, is sterker dan hij die in de wereld is. Prijs uw grote naam. Er is maar één die almachtig is, en dat is u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Er is maar één die alomtegenwoordig is, en dat is u, Vader, Zoon en Heilige Geest. U kent onze zwaktes. U weet dat wij door de invloed en de beïnvloeding van buitenaf de listen van Satan regelmatig intrappen. Dat we daarvoor struikelen. En dan bidden wij inderdaad dat gebed wat u gaf, Heer Jezus. Verlos ons van de boze, van zijn invloed, zijn listen. Mogen we elkaar er ook bij helpen? Dat als wij in zijn listen getrapt zijn, als er zonde in ons leven is, als wij struikelen, dat we niet veroordelend zijn naar elkaar. Maar juist vol compassie, Heer. Omdat ik zo zwak ben in mijzelf. Geef ons dat wij als gemeente langmoedig zijn naar elkaar, Heer, in die strijd tegen die Satan met zijn horde demonen. Heer, we weten niet hoeveel het er zijn, maar de Bijbel zegt ontelbaar. 1/3 daarvan zal waarschijnlijk nog ontelbaar zijn. Heer, er is een strijd gaande. En mogen we dan ook inderdaad zo voor de komende weken ons richten op wat wij aan moeten doen. De wapenrusting Gods. Om de invloed van Satan te weren. U heeft ons niet overgelaten, Heer, aan onszelf. U heeft ons niet als wezen achtergelaten om, nou red je nu maar. We zijn niet geadopteerd in uw gezin om zelfvoorzienend te zijn. Nee. Wij kijken naar u en zeggen, Heer, u heeft ons gekocht, betaald, u bent genoegzaam, u geeft ons alles wat we nodig hebben om stand te houden tegen de listen van Satan. Dat is de opdracht, staande te blijven. En mag dat voor de komende weken gaan zingen in onze harten, wat dat betekent. En dat alles voor de glorie van onze Heer Jezus Christus. En zijn naam te verhogen. Uit genade, Heer. Amen.